Wij gaan naar Lucas hoofdstuk 5. Inderdaad, naar de roeping van Levi. En dat lees ik eerst met jullie vanaf vers 27. Er staat, en na deze ging hij uit en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis. En zeide tot hem, volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. En Levi richtte een grote maaltijd aan in zijn huis. En er was een grote schare van tollenaren en van anderen die met hen aanzaten. En hun schriftgeleerden en de fariseeën murmureerden tegen zijn discipelen, zeggende, waarom eet en drinkt gij met de tollenaren en de zondaren? En Jezus antwoordende zeide tot hen, die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van noden, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Een essentieel schriftgedeelte. Niet zozeer dat het nu om deze Levi of Matthäus, want dat is dezelfde. Alsof, niet zozeer dat het daarom gaat, maar wel wat erin naar voren komt in de aard namelijk van de Heer Jezus. Zo essentieel ook voor ons leven van alle dag dat wij ons dat voor ogen houden. De wijze waarop de Heer Jezus met mensen omging. Hij keek niet naar de buitenkant. Het ging hem niet om wat een mens gedaan heeft. Maar het gaat erom wat er in iemand zijn hart is. En de Heer die kijkt dwars door zo'n figuur heen. En dat hij veel gezondigd heeft, dat deert hem niet. Genade, hè? Daar zingen wij uitgebreid over. Dat is waar het elke keer weer op neerkomt en zo ook in dit schriftgedeelte. Hij ging uit en zag een tollenaar. En een tollenaar, de meeste van jullie weten dat denk ik wel, een tollenaar is een belastingambtenaar. Is iemand die verantwoordelijk is om de belasting te innen. En de tollenaren in de Bijbel, of in ieder geval in de evangeliën waarin ze voorkomen, maar verder komen ze volgens mij ook helemaal niet voor. In de brieven van Paulus lees je volgens mij nooit wat over een tollenaar en in het Oude Testament ook niet. Ze komen alleen in de geschiedenissen in de evangeliën voor. Het zijn Joden van nature, zijn het Joden. Alleen zij werken voor de Romeinen. Het Joodse land namelijk was onder het beheer van de Romeinse keizer. De Romeinse keizer, het Romeinse Rijk in die dagen strekte zich uit tot aan ook het Joodse land. Jeruzalem, Judea, Galilea, Samaria was in het beheer van de Romeinse keizer. Alleen die heeft het ook weer onderverdeeld aan, dit komen we in de Bijbel tegen, koning Herodes. Die is dan toch weer koning van Judea. Maar dat is wel onder het gezag weer van de keizer. De keizer van Rome. De heidenen, van de heidenen, zeg maar. Van de heidense wereld. Daaraan waren ze onderworpen. Het was geen vrije natie. Het is net zoiets als Nederland tegenwoordig. Onderworpen aan Brussel. Ja, zoiets. Want je kan in Nederland kan je al moeilijk meer eigen wetten maken. Omdat het wel in overeenstemming moet zijn met datgene wat ze in Brussel bedacht hebben natuurlijk. Want anders dan is het wel volgens het Nederlandse recht, maar niet meer volgens het Europese recht. En dan word je voor het Europese Hof gedaagd, zoiets. Dus je bent niet meer zelfstandig. En dat waren de Joden, het Joodse volk. De Joodse natie was in die zin geen zelfstandige natie. Ze waren onderdanig aan het Romeinse Rijk. En om zo'n rijk in stand te houden moet er geld komen, uiteraard. En dus moet er geld betaald worden om een land draaiende te houden. En dat zijn in de Bijbel de tienden. De tienden, daarmee werd een en ander in stand gehouden. Dat was niet alleen een godsdienstige, maar ook een nationale aangelegenheid. Maar die Romeinen, die hadden dus ook belastingambtenaren. Dat zijn die tollenaren. Dus het zijn Joden die werken voor de Romeinen. En de Romeinen wordt geacht eigenlijk de vijand te zijn. Want die onderdrukte hen. Ze werden onderdrukt eigenlijk door de Romeinen. Dus zo'n tollenaar die stond die stond niet echt prettig in de samenleving, omdat die... Nou, NSB'er is zo... Ja, maar nou ja, zo iemand was het wel. Zo werd er tegenaan gekeken in ieder geval. Tegen een tollenaar. Waar nog bij komt is dat een tollenaar, niet dat dat letterlijk in de Bijbel staat, voor zover ik weet, maar een tollenaar wordt altijd geacht dat hij veel meer vroeg dan dat het hem eigenlijk toekwam. Of dat hij moest vragen en dat hij ook een groot gedeelte voor zichzelf hield. Volgens mij wordt het afgeleid uit het verhaal van Zacchaeus, want er was ook zo'n tollenaar.
Die zat in die boom, toch?
Die zat in die boom, dat is in Lucas 19. Oh ja, de Zacchaeus was zelfs een overste der tollenaren. Daar wordt het inderdaad volgens mij aan opgehangen.
Aan die boom.
Zacchaeus 19, Lucas 19, vers 2, daar staat ziet... Er was een man met name geheten Zacchaeus en deze was een overste der tollenaren, dus hij was de baas van de belastingdienst. Overste der tollenaren en hij was rijk. En aan het eind van het verhaal, daar staat in vers 8, het verhaal ken je van Zacchaeus die door de Heer Jezus wel gezien werd. Hij zag de Heer Jezus niet, hij klom zelf in de boom, maar de Heer Jezus zag hem wel. Haalde hem uit de boom en ging met hem ook eten, want zegt de Heer, ik moet heden in uw huis blijven. Vers 5. De Heer Jezus zocht zijn onderdak bij die tollenaar, bij die overste der tollenaren. En Zacchaeus, Lucas 19 zijn we even naartoe gebladerd. Die zegt in vers 8, Zacchaeus stond en zeide tot de Heere, zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. En daaruit wordt eigenlijk altijd afgeleid dat zo'n tollenaar veel meer vroeg dan hem eigenlijk toekwam. Dat zal ook ongetwijfeld zo geweest zijn, dat denk ik wel.
Dat is ook een zelfstandig beroep, hè?
Ja.
Waar zijn ambtenaren, waar... Ze kochten meestal dat beroep.
Ze kochten het beroep?
Ja. En als ze dan belasting hieven,
ja,
dan kwam dat de commissie over voor zichzelf. Maar ze konden zelf bepalen hoeveel.
Konden ze zelf regelen. Ja. ZZP'er. Oké. Nou ja, maar... Wat zeg je?
Dat is een concessieopdracht volgens het aanbestedingsrecht. Maar
dat gaat me te ver. Dan moet je me in de pauze maar uitleggen. Daar heb ik geen verstand van. Ik weet alleen dat die tollenaar niet zo... die lag niet zo goed in de samenleving. Behalve bij zijn eigen tollenaarsvrienden natuurlijk. Hè? Maar ja, dat is vaak zo. Hè? Daar had hij zijn eigen vriendenkring wel degelijk. Daar wordt ook wel zo in de Bijbel over gesproken. Ook hier, hè, er was een grote schare van tollenaren in vers 29. Dat is een eigen groep, zeg maar. Zo werkt het nou eenmaal in zijn sociale verhoudingen. En mensen met hetzelfde beroep of hetzelfde hobby, die zoeken elkaar toch op. En die vormen dan een of andere groep. Nou ja. Ja. Maar deze tollenaar, Levi, het was een Jood, hè? Hij heette Levi, waarvan de betekenis niet helemaal trouwens duidelijk is van Levi. Hij die zich hecht of de aanhankelijke of toevoegen, dat is een beetje de betekenis van de naam Levi. De getrouwe wordt ook inderdaad, wordt het ook mee vertaald, maar het is niet helemaal... bekend. Maar Levi doet ons wel denken aan het Oude Testament, lijkt mij, aan de Levieten en aan de priesters. Dat is waar Levi ons wel aan doet denken. En deze Levi, die zat dus in het tolhuis en hij zeide tot hem, de Heer Jezus zeide tot hem, maar twee woorden. Hij zegt, volg mij. En meer niet. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. En dit gebeurt ook vaker. Hè? Ook als die vissers, Petrus en Johannes of zo, dan zijn ze aan het vissen met die netten. En dan zegt de Heer Jezus ook, volg mij. En terstond lieten ze alles los en ze volgden de Heer. En het is eigenlijk een model, een type, toch ook voor ons persoonlijk leven. Namelijk dat waar de Heer ons roept, wat voor manier dan ook, maar waar de Heer ons roept, zouden wij ons eigen leven opgeven. Ons eigen bestaansrecht opgeven. Wij zongen dat net, alles wat ik heb, dat heb ik van mijn vader. Van onze hemelse vader, want alles wat je van nature hebt, dat hebben wij officieel opgegeven. De strijd in het persoonlijk leven gaat er misschien soms om dat je toch dingen een beetje voor jezelf houdt en andere dingen waarbij je wel de Heer volgt en andere dingen misschien niet. Het kan soms de strijd zijn in het leven. Maar officieel zouden wij, zoals Romeinen 12 vers 1 zegt, ons leven overgeven aan Hem. Ons lichaam ter beschikking stellen aan de Heer Jezus. En die zou er wat zinnigs, iets nuttigs mee doen. Want voor de rest, heel kort de bocht gezegd, heeft het leven anders geen doel? Ik hoorde net op de radio, werd er ook een vraag gesteld aan iemand wat het doel was in zijn of haar leven. En die had een heel verhaal bij en toen kwam er een ander. En die werd toen ook aan hem gevraagd wat het doel in het leven was. En toen zei hij, was op Radio 1, ik weet niet of een van jullie dat net ook gehoord heeft. Maar toen zei hij van, de Heer, God dienen, boven alles. Zodat we nu een gelukkig leven hebben en ook straks een gelukkig leven. Iets in die trend of zo, zoiets. Toen dacht ik, nou ja, dat hoor je eigenlijk nooit meer, zo'n antwoord. Maar in essentie is dat het wel natuurlijk, voor ons ook. Want uiteindelijk, alles wat wij hebben, ja, het verdwijnt allemaal weer. Dus de treurige mededeling en de positieve mededeling is dat wij ons leven, dat wij hier tijdelijk hebben, dat wij ons leven nuttig kunnen en mogen maken voor Hem. En daar, wij kunnen ons leven ter beschikking stellen aan Hem en wij kunnen, omdat Hij ons wil gebruiken, wij kunnen Hem dienen. Door alles wat Hij ons geeft, wat wij weer uit kunnen delen. Eenvoudig gezegd. En dat kan op heel veel verschillende manieren, maar in essentie leven wij niet voor onszelf, maar leven wij voor de Heer. Dat is ons leven. En wat we daarvoor ook gedaan hebben, of wij nou hoeren of tollenaars waren of wat dan ook, dat doet er allemaal niet toe. Dat kijkt de Heer ook niet naar. De Heer roept gewoon jou en de Heer roept mij uit onze persoonlijke situatie en zegt: kom eruit en volg mij. En dat is wat deze Levi ook doet. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. En wij weten verder niet van die situatie. We weten niet of deze Levi de Heer Jezus al kon. En wat Levi dan van de Heer Jezus wist. Daar lezen wij eigenlijk ook verder niks van. Maakt mij ook niet zo heel veel uit. Wat Levi ervan wist. Het plaatje is denk ik duidelijk genoeg. Als de Heer ons roept, dan zouden wij hem volgen. Zoals Levi ook doet. En hij, alles verlatende, stond op. Is toch ook leuk dat het dan bij staat. Stond op en volgde hem. Ook als hij niet opstond, dan was hij hem waarschijnlijk wel gevolgd. Maar dus dat hij stond op en volgde hem. Om uitdrukking te geven aan meerdere dingen. Aan de ene kant, dat hij zijn eigen positie. Je hebt soms een positie, hè? Die moet je soms opgeven. Dat zeggen we ook, als je op sport zit, dan zit je op voetbal. Hè? Daar zit je dan op. Je zit op voetbal. Dat is heel raar, want je zit helemaal niet op voetbal, maar je zit op voetbal. Maar als je die positie opgeeft, dan sta je dus op en dan verlaat je je positie en dan ga je naar een andere positie toe. Dat is wat deze Levi ook deed. Waar nog bij komt, dat hele opstaan lijkt mij ook een verwijzing te zijn naar de dood en opstanding. Naar het opstaan van het oude leven naar het nieuwe leven toe. En het oude leven van deze Levi kenmerkt zich, overdrachtelijk gezien, door belasting en door onrecht. Want met die belasting komt direct onrecht kijken. En het is denk ik dan ook een uitbeelding van de wet die een belasting is, die ons een last oplegt. En dat is een last die steeds zwaarder wordt en die steeds zwaarder op ons drukt, waar wij van verlost moeten worden. Een slavernij namelijk. Want het is een verplichting, die belasting. Daar moet je aan voldoen. En ik denk dat het hele gebeuren van zo'n tollenaar en deze Levi, dat het uitbeelding geeft aan het leven onder de wet. Belasting. Een juk dat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen, zegt Petrus. Petrus, de Jood. Petrus die zegt dat. De wet, dat is een mooi ding, maar we kunnen ons er niet aan houden en daar was die ook niet voor bedoeld. Het is hetzelfde als, wij hebben het vorige keer gehad over dat tichelen strijken. Hè? We hebben het vorige keer over die tichelen strijken, over het eigen werken, werken der wet. Dat waren die dakpannen op dat dak, die moesten eerst aan de kant. Nou ja, zo moet ook deze Levi moet uit het tolhuis en die moet zijn positie verlaten. Want dat tichelen strijken, dat deden ze dus ook in Egypte. En die last, daar heb ik het over Israël in Egypte, toen zij in slavernij geraakt zijn. Jacob en zijn 70, de kinderen van Jacob en daar weer 70 kinderen van, dat groeide uit tot het volk Israël. En die kwamen onder een enorm juk van farao en die moesten ook bakstenen maken. Tegelen strijken, ze moesten bakstenen maken. En die last werd ook steeds zwaarder. Lees je daar ook. En op een gegeven moment toen kregen ze niet eens meer de onderdelen wat ze nodig hadden om bepaalde productie of om die tichelen te maken. Toen werd er geen aanvoer meer van materiaal, zeg maar. En toch moest dezelfde productie geleverd worden. Dus met steeds minder mogelijkheden moest hetzelfde bereikt worden. En dat is eigenlijk de wet. Dat is net zoals hoe heet dat? Trek-a-trek race. Ken je dat? Dat is echt een mooi voorbeeld. Want dat is precies hetzelfde. Dat is een trekker en daar zit een gewicht helemaal achterop. Maar het gewicht schuift langzaam, schuift die verder naar voren. Dus die druk die wordt op die banden wordt steeds zwaarder. Net zolang tot die zo zwaar is dat het ding niet meer vooruit komt.
Ja, het is meer een soort van, op een gegeven moment komt er meer gewicht. En dat remt. Als
ja, ja.
De plaat op de grond, zoiets. Dat remt op de grond. Ja,
maar er komt steeds, die druk wordt steeds opgevoerd. Nou, dan moeten ze een stuk rijden. Dan moeten ze kijken dat ze zo ver mogelijk komen. Maar ze zijn nooit vrij. Je weet, dat houdt op. Want die druk wordt zo groot. Dan gaan ze aan ten onder. En dat is de werking ook van de wet.
Ja, soms doen ze een fullpool, hè?
Een fullpool heet het dan, hè? Ja, dan
hebben ze dat. Dat is helemaal de andere kant.
Ja, ja.
Of dan blaast de motor op, dat kan ook.
Dat gebeurt dan ook nog wel eens, ja. Maar dat is wat de wet doet. De wet wordt steeds zwaarder. Het leven onder de wet, en of dat nou een officiële Joodse wet is, of dat je die wet uit de Bijbel gehaald hebt, dat maakt niet zoveel uit, want die wet die vermenigvuldigt zichzelf op het moment dat je daaronder leeft. Op het moment dat je, ook als je jezelf wetten oplegt, hè? Als je jezelf iets oplegt, ik mag niet dit, ik mag niet zus, ik moet vooral niet zo, dat werkt niet. Dat wordt alleen maar erger. Dat is het verhaal dat je mag niet aan een roze olifant denken. Daar mag je niet aan denken. Nou, en als je dat zegt, dan denkt iedereen aan een roze olifant. Dat is het probleem van de wet.
Ik merk het ook wel in mijn werk hoor. Ik doe veel met recht, zeg maar. Aanbestedingsrecht. En het is veel met wetten te maken. En wat je gewoon continu ziet, is... En we bedenken een regel van nou, weet ik veel, dat je het aanbestedingsrecht zegt van je moet iedereen op een gelijke wijze behandelen. Hè, dat spreken we dan af met elkaar. Maar dan krijg je op een gegeven moment, ja, maar wat is dan gelijk?
Weet je wel?
En dan Dan moet daar een nieuw voorschriftje voor bedacht worden, wat dan gelijk is.
Ja.
Maar dan krijg je vervolgens over dat nieuwe voorschrift weer nieuwe vragen. En dan denk je, ja, hoe moeten we dat nou weer oplossen? Dus dan wordt er weer een regeltje bedacht om dat regeltje weer omhoog te houden en zo. Dan krijg je jurisprudentie er natuurlijk
ja.
een keer overheen.
Ja. Ja.
De rechters doen er nog een keer uitspraken over. En het Europese Hof. En je ziet dat gewoon zo'n heel wetgeving apparaat, zeg maar, dat groeit en dat groeit en dat groeit maar.
Ja.
Echt, hoe zeg je dat, schuimt.
Ja.
Schuimt
ja.
op.
Ja. Ja.
Totdat het helemaal implodeert, denk ik.
Ja. Ja.
Dan moeten we weer overnieuw beginnen.
En er zijn altijd mannetjes die vinden een mooie loophole. Van,
juist. Dan, dan is er weer iemand die er een loopje bij, of de maas in de wet weet te vinden.
Ja.
En dan die verdorie, die moet je ook zien te vangen.
Ja.
Dus dan wordt er weer een nieuw regeltje bedacht.
En daarmee benaderen jullie weer heel veel andere mensen.
Ja.
Ja. Ja. Je komt er nooit mee weg met regeltjes.
Einde aan.
Dus iedereen
dat werkt in
het gedrag, dan was het geen probleem.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Maar ja, dat is de moeilijkheid in het leven. Ook gewoon in het praktische leven van dag tot dag op de werkvloer krijg je ook met bepaalde dingen te maken. En, ja,
het is wel een noodzakelijk kwaad voor het leven waar we nu in leven. Hè? Ik zou ook niet weten hoe het in de wereld waarin we verkeren.
Ja, ja.
Het is niet voor niks de eerste beginselen der wereld. Hè?
Ja.
Ja, ja. Ja, precies. Als je een of andere crimineel hebt, dan zegt dat het moet opgesloten worden. Dan denk ik, ja, moet opgesloten worden. Die heeft hulp nodig. Die moet niet opgesloten worden, die heeft hulp nodig. Maar het is maar net van welke kant je binnenkomt. Tuurlijk, de wet veroordeelt hem.
Allebei. Ze moeten en opgesloten worden,
ja.
En ze hebben hulp
nodig. Nou, ja.
Weet je wat ik even heel kort... Het vind ik wel een mooi verhaal over opvoeden of opsluiten. Er is in Amerika een rechter, ik ben even vergeten, wat zijn naam is... Maar die zegt van, nou weet je wat, je kan of 90 dagen de bak in, of ik heb een alternatieve straf voor je. En dat is dan bijvoorbeeld iemand, een mevrouw, die had haar hond een week lang in een helemaal huis, echt smerig en smerig. Kon ze kiezen, of weet ik veel, zoveel boete, of 30 dagen de bak in.
Ja.
Of gewoon een volledige dag op de vuilnisbelt in de stinkende troep. Nee, maar serieus, gewoon een beetje oog om oog, tand om tand.
Ja.
Nou, die meeste mensen kozen dat soort dingen.
Ja.
Gemiddeld heb je ongeveer 70% van de mensen komt terug, dus dan ben je een second offender. Bij hem was het maar 10%.
Ah ja, ja. Ja. Maar goed, de grote wereldproblemen gaan we er niet mee oplossen. Nee. Want, weet je, dan kan je dat idee weer krijgen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je voor je persoonlijk leven, dat je weet welke kant je op moet. En ik moest net even denken, en je begint over de wet. In de Hof van Eden, daar stond de boom van kennis van goed en kwaad. En je had de boom des levens. En om het overdrachtelijk te zeggen, je moet niet eten van die boom van kennis van goed en kwaad. Als je daarmee bezig bent, mag het wel of mag het niet. Dan ben je bezig met de verkeerde vragen, met de verkeerde afslag eigenlijk te nemen. Dat is kiezen uit twee kwaaien. Dus net als met die hele... Ja, en eigenlijk moet ik er natuurlijk niet over beginnen, want dan zit je er juist middenin. Maar goed, ik noem het dan toch maar als voorbeeld, net als met die verkiezingen. Dan staat heel Amerika staat ondersteboven en demonstraties en gedoe. En dan is het die kant of moet je die kant kiezen. Ja, gewoon omdraaien eigenlijk. Gewoon negeren, want... Dat is allemaal deze wereld. En deze wereld wordt geregeerd door de overste deze wereld. En dat is de duivel. En hoeveel goede dingen ze ook hebben. Als je op dat niveau politiek beweegt. Dan zit je op het gebied van de tegenstander. En dat is niet waar de Heer ons wil gebruiken. Durf ik wel zo te zeggen. Op dat niveau. Dat zijn dingen hoeven wij ons helemaal niet mee bezig te houden.
Nog niet.
Nee, nog niet. Klopt. Want pas in de toekomst, wanneer de Heer Jezus zijn koninkrijk op aarde gaat vestigen, dan zouden wij daarin betrokken zijn als gelovigen. Dan blijkt er in één keer, om dan even een beetje terug te gaan naar Levi, dan blijkt er in één keer een grote schare van tollenaren en zondaren te zijn geweest van de afgelopen 2000 jaar. Zijn voor die figuren die in de wereld helemaal niks voorstelden, die er ook geen mening over hadden, die de boel maar gewoon de boel lieten en gewoon hun eenvoudig geloof in de Heer Jezus Christus hadden. En die blijken straks in één keer verantwoordelijk gesteld te worden voor de gang van zaken in deze wereld, in de wederkomst van de Heer Jezus. Ja, en hoe goed bedoeld ook altijd die politieke dingen allemaal zijn, probeer er van een afstandje naar te kijken. En ik vind het soms ook wel verleidelijk, hoor. Dan wordt er natuurlijk op school of op je werk gaat het er ook over. Dan vind ik het, dan denk ik ook wel eens van, zal ik eens zeggen wat ik ervan vind of zo. Maar. Nou, ik heb laatst in ieder geval waar met mijn collega's over gehad dat ik dan sowieso niet stem. En,
nou, heb je één keer gedaan, hè?
Ja.
Niet gestemd, of één keer erop?
Eén keer wel gestemd.
Eén keer wel gestemd.
Oh, ja. Maar die man is nu dood, dus dat mag.
Ja, dat mocht, hè? Dat was de eerste keer dat ik mocht stemmen. Dan heb ik op Pim Fortuyn gestemd.
Ja.
Nee, niet Jan, maar nee, Pim Fortuyn, ja. Ja.
Ze hebben hem daarna dood gemaakt, hè?
Nee, zo erg was het niet. Nee. Ja, was ik 18, mocht ik voor het eerst stemmen.
Dat is
eigenlijk
jouw schuld op Pim,
hè? Ik wou wel eens een keer in zo'n hokje, vond ik wel, ja. Pauwens weet hoe dat was. Als kind zijn was het toch heel wat. Die ouders mochten eigenlijk altijd stemmen. En dat mocht jij dan niet. Maar toen mocht je het zelf ook.
Gaat die veer door de zon reizen. Je ook niet mag, dan wil je dat toch
doen. Dan wil je toch graag, ja. Ja, dan denk je dan.
Maar mag je niet stemmen? Of moet je het gewoon beter niet doen?
Nou, ja, moet je het nemen.
Nee,
het antwoord is, moet je zelf. Het antwoord is, dat moet je zelf weten.
Ja, mag.
Nee, het antwoord is, dat moet je zelf weten.
Ja, het is zo'n persoonlijke zaak, denk ik. Het is,
ja, bedoel, ligt er ook uit van wat oogpunt, weet je wel. Ik ken ook iemand.
Ik zou weten, maar bedenk de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zit hem aan de rechterhand.
Ja.
Dit is onze wereld niet. Onze wereld is boven. Dus als je het leuk vindt om te stemmen, doe het maar.
Ja. Want toen zei iemand, die zei een keer, ja, maar ik vind het wel belangrijk dat daar en daar dat daar een speeltuin komt voor mijn kinderen. En ik weet dat D66 daarvoor is, dus stem ik D66. Nou, als dat je motivatie is, ja, dan wordt volgens mij is het niet iemand die er anders van wordt. Dat is toch prima? Ik bedoel, wat mij dan opvalt ook met zo'n hele discussie, de waanzin, mensen die daar helemaal in meegaan en ergens een mening over hebben, maar het heeft helemaal, totally, niks met een eigen persoonlijk leven te maken. Helemaal niks. Het is gewoon een hype van de dag. En daar praat men een week over. En men heeft een mening over. En men wordt kwaad. En men vliegt elkaar in de haan. En een week later is er weer wat anders. En dan hebben ze het daar weer over. Het heeft niet met hun eigen persoonlijk leven te maken.
En aan de andere kant denk je ook alweer. Het moet ook alweer geregeerd worden. Het moet alweer goed worden. Zo'n
ja.
Voorbeeld.
Ja.
Dat gebeurt toch wel.
Jawel,
ja.
Dat
ja.
Bij hun vandaan.
Ja. 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 Ik weet het.
Ik zeg altijd maar, zolang ik mezelf niet met hun bemoei, hoop ik dat ze zich ook niet met mij bemoeien.
Nee.
Dat was wij dan ook in de Tweede Wereld.
Want als je stemt op partijen, ze komen aan de macht, dan hoeft toch niet wat ze beloofd hebben.
Dus ja, maar dat is zo.
Het heeft toch geen zin om te stemmen.
Nee, dan krijg je dat weer, ja.
Nee, daarom kun je dus maar beter op de heren stemmen.
Ja. Precies.
Dat is altijd een goede partij.
Ja. Ja. En vergeet niet, ik vind het argument nog altijd heel sterk. Mensen zeggen altijd van, ja, als je niet gestemd hebt, mag je ook niet meepraten. Nou, die is net andersom. Als je wel gestemd hebt, dan mag je niet meepraten, want dan heb je geen stem meer. Want dan heb je je stem weggegeven aan iemand anders. Je hebt zo'n hokje ingevuld en er stond een naam achter. En die is jouw vertegenwoordiger geworden, hè. Dus de volksvertegenwoordiging. Oftewel, jij als persoon, individu, je houdt je stil, want je hebt je stem aan iemand anders gegeven. Moet je niet omdraaien. Als je niet gestemd hebt, dan heb je je stem nog.
Ja, dat
is wel
waar.
Ja, ik ga hem onthouden.
Ja, ik heb er vaker over nagedacht. En mensen die het niet met me eens zijn, maar ik blijf erbij. Als jij stemt, dan heb jij op een persoon gestemd en ben je zelf je stem kwijt.
Kies een vertegenwoordiger.
Ja. Ja. En dat hij daar dan niet doet wat je zegt.
Dat is jouw domme fout.
Ja, nou, dat denk ik wel. Ja, ja. Ja, dat wist je toch van tevoren, of niet? Is het ooit anders geweest dan?
Nee, dat hoop je altijd.
Ja. Ik heb serieus als kind altijd gedacht van die verkiezingen. Ik snapte dat niet. Ik dacht altijd gewoon, nou, je hebt er gewoon iets waar je voor staat. Dat vertel je aan de mensen. En that's it. En al die poespas eromheen, dat is allemaal bullshit. Dat is allemaal onzin. En zolang er niemand is die gewoon zegt, nou, dit is wat ik vind en daarmee uitklaar, nou, dat gebeurt toch nooit. Want in die wereld red je het daar niet mee met gewoon een verhaal.
Een stevige mening of zo.
Ja, en that's it. En al die discussies en debatten. En, dat is alleen maar om kiezers te winnen.
Je moet een goede dictator hebben. Nee, meen ik echt.
Goede koning, ja.
Goede
koning, ja.
Goede, een goede eentje die het beste voor heeft met zijn volk.
Nee, dan heb je geen dictator, dan heb je een koning.
Mag ook, maar gewoon één iemand die zegt van, ja, dit wil ik met mijn land. Ja. En als hij het goede heeft en niet eigen centjes in zijn zak wil steken, bewijzen van, nou, denk ik dat het heel goed kan werken.
Koningschap moet ook het beste kunnen werken, omdat iemand daarvoor opgevoed, opgeleid wordt. Niet 4 jaar en daarna geeft hij de pijp aan maat en zegt hij, nou weet je wat, ik word nou voorzitter van de ABN AMRO of zo. Of ik ga nou, dat vind ik ook allemaal van die kromme dingen. Mensen die hebben ja, dat vind ik...
Het is als een president worden, het is eigenlijk raar. Want volgens mij kan iedere Amerikaan president worden. Ja. Hij had zijn opleiding, of weet ik veel. Ja.
Eigenlijk zou dat wel zo verboden moeten worden, gezien de
maar je hebt dus een selectie voor alleen mensen die heel veel geld hebben.
Tuurlijk
kunnen president worden, ja, want je moet die campagne kunnen betalen.
Ja. Ja.
Maar daar klopt toch niks van? Nee. Eigenlijk is dat toch te gek voor woorden?
Ja, ik vond zijn werking.
Ja, ja, ja.
Maar om even terug te komen op je vraag van moet je stemmen of niet in relatie tot dictators of koningschap. Koning is in het Hebreeuws melech.
Melech?
Of malig, wat is het?
Ja, melech.
Maar goed, dat is hetzelfde woord als voor engel. En engel is een boodschapper. Nou, een boodschapper van God. Dus de koning die hetzelfde woord heeft als engel, is gewoon een boodschapper van God. En de God van deze wereld is de Satan. Dus als jij je stem uitbrengt, dan breng je je stem uit aan iemand die een boodschapper is van de God van deze wereld. Als je dat wil, moet je dat zelf weten. Maar het is niet jouw God.
Heel zwart-wit geredeneerd.
Zeg je?
Heel zwart-wit geredeneerd, ja, nee.
Heel zwart-wit geredeneerd,
klopt.
Ja. Maar ons koninkrijk, dit is niet ons koninkrijk. Ons koninkrijk is niet een engel. Pas later hebben wij een koninkrijk hier op aarde. En dan valt er niks meer te stemmen, want dan hebben we te maken met een dictator.
En voor zover wij hier leven, is het matig, hè? Matig, rechtvaardig, godzaliglijk. En hebben wij wel degelijk van doen met bepaalde aardse omstandigheden. Maar dat wordt altijd vanuit de Bijbel geadviseerd om matigheid. Dus ook onze bemoeienissen in de gang van zaken, in de wereld eventueel. Het is allemaal met matigheid.
Ja, maar daarom komt het ook nooit goed. Daarom komt het ook nooit goed weer. Want waar ook op, het komt gewoon niet goed.
Nee.
Iedere keer zeggen ze weer, maar nou komt het niet, komt niet goed.
Nee.
Natuurlijk, die gasten die worden geïnspireerd door de oversten van deze wereld.
Ja.
Oh, het algemeen geld en macht. Nou ja, waar de luisteraars tegenwoordig al om.
Want eigenlijk normaal gesproken hadden we nu toch al in een superwereld moeten leven.
Als er evolutie, als het bestond wel, ja.
Ja, toch. Maar het wordt alleen maar slechter.
Als ze hadden naar mij hadden geluisterd,
ja.
Daniel Prussel.
Maar nee, maar het is wel zo, vind ik.
Koning Daniel, wat
heb je? Maar als je het zo beredeneert, Bart, dan zou je eigenlijk zeggen, nou, een christen zou eigenlijk helemaal niet moeten stemmen.
Nee, dat
is ook zo. Dat
is ook
wat
ik
zeg.
Dat
blijft altijd je eigen verantwoordelijkheid.
Ja, nee, dat is ook zo.
Ja.
Maar als je het zo presenteert, zeg maar, dan... En er zijn natuurlijk zat christenen die...
Die
vanuit ook oprecht motieven.
Ja.
Maar dat komt vanuit de verbondstheologie. En namelijk dat je, waar eigenlijk alles aan vast zit, hè, dood en noem maar op. Als je een kind geboren wordt, die wordt aan het koninkrijk toegevoegd. Dat is namelijk een kind van christelijke ouders. Mm-hmm. Die wordt meteen ingelijfd in het koninkrijk.
Ja.
Dat moeten ze wel zeggen, want anders zou de kinderdoop nergens op gebaseerd zijn.
Mm-hmm.
En dan wordt er wedergeboorte verondersteld. En dat is niet de Bijbelse gedachte.
Nee, dat...
Maar dus dat koninkrijk is hier al op aarde voor de meeste christenen.
Ja, dus dat is...
Komt
dat is
uit?
Ja.
Dat is voor mij katholiek, hè?
Ja, katholiek is het koninkrijk van God op aarde. Eigenlijk.
De christelijke kerken die denken daar zo over.
Ja. Maar in wezen zou je dan ook kunnen... Ja, kijk, Paulus had natuurlijk geen stemrecht, denk ik.
Dat was geen democratie.
Nee, precies. Dat is ook iets van de laatste... Ja. Nou, zo volgen we het. Ik weet niet hoe het echt begonnen is, maar... En al helemaal dat stemrecht voor iedereen en voor vrouwen. Ja. Dat is al helemaal niet gezellig.
Ja.
Hier heeft zichzelf koninkrijk, hoe zeg je dat precies, is niet hier.
Mijn koninkrijk is niet van hier.
Nee, klopt.
En als het wel van hier was, had ik nu een leger gezonden of zo.
Ja, precies.
Ja. Maar dat is het. Lees Openbaringen en daar staat van hij is de koning en wij zijn... staat er gewoon, hè? Ik had het net even opgezocht, maar wij zijn gesteld koningen en priesters. En straks gaat de hemel open en dan komen wij eruit en dan...
Ja, dat is wel mooi.
Dan gaat het pas gebeuren.
In Exodus 19, ja, dat wordt eigenlijk gisteren gezegd dat zij een koninklijk priesterdom zijn.
Ja.
Maar wat zegt Petrus?
Ja, precies.
Die draait het precies om.
Wij zijn
een priesterlijk...
Nee, net andersom. Een koninklijk priesterdom. Ja.
Dus voor Israël ligt straks de nadruk op het koninkrijk.
Ja.
Maar voor ons als gemeente ligt de nadruk op priesterschap.
Ja. Ja, wij zijn koningen en priesters, Openbaring 1, maar...
En om over Levi te spreken, Levi is de uitbeelding van het priesterschap.
Ja.
Mm-hmm. Israël had zijn priesterschap verzaakt.
Ja.
En daardoor ging dat priesterschap ergens anders
naartoe. Ja.
Ik ken de maar ik vind in die zin wel een... dat is niet alleen met politiek en stemmen... Maar je ziet onder christenen in Nederland, laat ik het daar maar bij houden, heel erg sterk een neiging of een drang van we moeten gerechtigheid prediken. Hè? En ook gerechtigheid brengen. Gerechtigheid niet alleen in de kerk, maar ook in de straat en in de wijk. Ja. En dat is heel erg...
Mantra. Wat daar ook aan vast zit is die cultuuropdracht in Genesis 1, hè?
Mm-hmm.
Dat je maatschappij zou hebben over de,
over
de aarde en zo.
Ja.
Dat zou een christen moeten doen.
Ja, ja. Precies.
Maar een christen is daar in mislukt. Of Adam is daarin gefaald.
Ja.
Maar het gaat er niet over hem, maar het gaat over de laatste Adam. Namelijk over Christus. Hij zou heerschappij hebben over deze aarde.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En hij is naar Gods beeld geschapen. Pas in zijn opstanding, niet daarvoor.
Ja.
En weet je, de gedachte die bij heel veel christenen leeft inderdaad om gerechtigheid en liefde, et cetera, om die dingen te praktiseren, daar heb ik ook helemaal niks op tegen. Alleen wat ik wel jammer vind, is dat men inderdaad dan dat projecteert op de maatschappij.
Ja.
Alsof wij hier een verandering of zo beweeg moeten brengen. En dat is nou juist dat niet alleen... leven vanuit liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Ja, dat allemaal wel. Maar niet om daarin iets in de maatschappij te veranderen. Niet om dat op te leggen of te implementeren.
Nee.
Nee, gewoon omdat je de Heer wil dienen. Daarom zou je dat doen.
Ja.
Maar niet om...
Het is niet altijd even heel zwart-wit... Dan zeggen ze van, God staat dan in Jesaja of zo van, ik heb, even vrij vertaald hoor, van ik wil geen offers, maar ik wil gerechtigheid,
omzien
naar de weduwe en die teksten, zeg maar. En nou ja, vanuit dat perspectief van, dat je geloof in die zin ook handen en voeten krijgt door om te zien naar de weduwe, naar de wees en de verdrukte en de vluchteling en zo.
Niks mis mee.
Precies, en zo ontstaan dan die initiatieven en dan moeten dingen natuurlijk voor geregeld worden. Dus ja, dan wordt er een, een clubje samengesteld. Ja, en dan gaan voor je weer een politieke partij.
Ja, precies. Ja, dat is het probleem. Ja. Want die zaken die daar genoemd worden, dat komt hier ook rechtstreeks uit naar voren. Hè? Ja, dat wordt hier niet genoemd, maar in het parallelgedeelte van Matteüs 9 wel. Hè? Wat jij net noemt. Matteüs 9, vers 13. Dat is hetzelfde stukje. Daar staat trouwens, trouwens ook dat Matteüs dezelfde is als Levi.
Ja.
En er staat ook in vers 12. Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar degenen die ziek zijn. Doch gaat heen en leert wat het zei. En dan wordt het geciteerd. Ja, uit Hosea, Micha staat eronder. Uit het Oude Testament. Ik wil barmhartigheid en niet offeranden. Dat is wat de Heer wil, barmhartigheid. Dat is datgene wat van binnenuit komt. En offers zijn gewoon rituelen die je doet, maar waarbij het hart helemaal geen niet te sprake komt. En inderdaad, de Heer wil ook barmhartigheid, maar gewoon alleen voor ons eigen persoonlijk leven, dat wij dat leren.
Maar niet als wet ook.
Nee, niet als wet, maar ook niet om daarmee een verandering in de maatschappij of iets dergelijks te brengen.
Maar dan gaat automatisch dan, als je hem love offers brengt, dan...
Het is een bijeffect dat er eventueel iets in de maatschappij verandert, maar het is niet het doel.
Nee, want in Handelingen staat er ook voor dat die christenen die stonden in die zin wel positief bekend bij de omgeving. Vanwege hun onderlinge liefde.
Ja.
Die ze hadden.
Ja.
Met elkaar delen.
Ja.
Nou ja, dan zeg je iets. De onderlinge liefde, hè. Mm. Doe goed aan alle mensen, maar het meest zonder een huisgenoot en Gods.
Ja.
Ja.
En de Heer Jezus, Christus, heeft zich teruggetrokken van deze aarde. Niet met de opdracht dat wij voor hem de aarde in stand zouden houden.
Nee.
Dat deze maatschappij in stand zouden houden.
Nee, dat ben ik helemaal aan met, hoor. Dat ben ik helemaal mee eens. Wat ik dan wel proef is, dus aan de ene kant zeggen van, je onttrekt je zeg maar aan die maatschappij, hè? Je zegt van, dit is mijn wereld niet, ik hoor niet thuis, ik heb hier geen bemoeienis mee.
Je onttrekt je aan de filosofie van de maatschappij.
Ja, maar aan de andere kant maak je ook wel weer gebruik van de faciliteiten die zo'n maatschappij ook te bieden heeft.
Tuurlijk.
He, dus roept dat ook niet weer een bepaalde verantwoordelijkheid op? Dus aan de ene kant, ik doe, zoals Paulus die zegt, ik beroep me op de keizer. He, die maakt wel gebruik van de infrastructuur, zeg maar, het rechtssysteem wat daar ligt.
Ja.
Dus oké, prima. Maar als je aan de ene kant zegt van, ik maak daar gebruik van, want ik heb daar recht op. Ik betaal ook belasting voor. Dat geeft ook weer bepaalde verplichtingen, zeg maar. En,
ja, rechten en plichten gaan een beetje hand in hand.
En waar zeg je dan op een gegeven moment van, ja, oké, maar die verantwoordelijkheid neem ik niet. Oké, belastingen zo wil ik wel betalen, maar sommigen zien het stemmen dan ook als een verantwoordelijkheid die je hebt, als een soort plicht. En zeggen, nee, dat doe ik niet aan mee. Snap je? Het is
een mooie afweging.
Ja. Er is niks mis, wil ik niet zeggen, maar het gaat in alle gevallen gaat het om je motivatie.
Ja, ja,
doe je
ja,
het omdat je die wereld wil verbeteren? Nou ja, dan zeg ik, ga lekker je gang, maar ik doe niet mee.
Nee.
Maar doe je het omdat je het leuk vindt, dat er zo'n hobby van je is. Je kan geïnteresseerd zijn in politiek. Dat je dat leuk vindt. En dat je dat wat volgt en zo. Nou ja.
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 Op zich niks mis mee. Je moet vooral doen wat je leuk vindt.
Ja, ja, maar het is meer. Het gaat niet zozeer om stemmen, hoor. Het is meer van dat je aan de ene kant wel de vruchten plukt van een vrij land waarin wij leven. En daar ben ik ontzettend blij voor. En vaak ook als je dan met hele de oudere mensen praat die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Nou, die zien het echt van, jongens, ga stemmen, want dat is een.
Ja.
Ik ben daar zelf niet helemaal uit, hoor.
Nou ja, ik denk daar totaal anders over, want
ik ook.
Die hele, al die oorlogen die gevoerd worden,
ja.
die komen voort
uit stemgedrag.
Uit stemgedrag. Die komen voort uit het geld willen verdienen.
Ja.
En die oorlogsmachinerie die moet draaien, want er wordt ontzettend veel geld mee verdiend. Ja. Dus het wordt aangejaagd door een paar mensen aan de top. Dan gaan jullie lekker vechten en verdienen wij een hoop geld.
Ja.
Dus, en alles gaat dan onder het mom van, als je dan bezig bent, hè, dan ga je je leven offeren voor de vrijheid van het land. Maar wie heeft ervoor gezorgd dat het land onvrij werd?
De eerste plaats, ja. Ben ik ook wel moeilijk, ja.
Maar ik vraag me wel eens af wat die vrijheid is die wij hier hebben.
Ja, dat wordt zeker.
Sorry, neem me niet kwalijk, hoor, maar ik word daar echt helemaal niet goed van.
Ja, maar dat, stap, okay, ik stap, dat, ik zet, dat is
die gecontroleerd. Het enige wat ik mag doen, dat mag een ander tot op het bot beledigen. Wat dan heet mening tot vrijheid van meningsuiting.
Maar dat,
nou, okay, ze moeten het maar een beetje omdraaien. Dat ze daar dus dat is aan banden gaan leggen.
Maar dat is interessant. Who cares? Want ik had niet anders verwacht van deze wereld dat het zo zou lopen.
Is ook
want,
zo.
Ja, dus ja. Ik maak me er niet druk om, hoor. Dat mijn vrijheid wordt ingeperkt. En ik ga er ook niet mee bemoeien. Nee. Zolang de ruimte die mij maar geboden wordt, probeer ik daarmee te wandelen. Maar als het mes me echt op de keel wordt gezet, ja, weet je, dat is ook niet mijn probleem. Nee. Want als je aan de ene kant zegt van, ik heb daar niks mee te maken, dan zeg je ook van, ja, dan ga ik er ook niks aan doen. Nee. En dan laat ik het maar gewoon gebeuren.
Ja, ja. Maar dat moet ik ook niet doen, want ik ben zo fel als de pest.
Nee, er wordt toch gezegd van, bid voor de overheden.
Ja.
Waarom? Omdat je een gerust en stil leven mag leiden.
Ja. Ja. Dus veranderen kan je het toch niet.
Nee, dat
nee, weet je, nee. Maar ik bedoel, omdat hij dat zo zei, van, ja, dat die vrijheid is, dat we daar zo blij mee moeten zijn. En zo.
Ja, maar
relatieve vrijheid.
Ja, het
is relatieve vrijheid. Hè? Ik bedoel, ja, precies. Als je iemand uit de andere kant van de wereld die zwaar onderdrukt wordt, die is zwaar jaloers op ons,
nou,
hoor.
Dat is wel.
Ja, maar zijn wij hebben bang voor ons omdat wij afzakken in ons
leven. Ja.
Maar
ja,
goed, wij hebben dan geen hebben vrijheid van godsdienst en zo. Ja, hoe lang nog?
Ja.
Maar oké, we hebben het nog.
Ja. Dat is vrijheid, dat is de vrijheid van buiten, inderdaad extern, waarin wij ons bevinden. Maar je hebt ook nog een vrijheid die je van binnen hebt, die is nog veel belangrijker. En de kans is groot dat waar jij je heel erg druk maakt om de vrijheid die je extern hebt, dat het ten koste gaat van je inwendige vrijheid. Het is Petrus die zegt, ja, die zegt in 2 Petrus 2 vers 19, dat gaat over zeer opgeblazen ijdelheid sprekende figuren en ontuchtigheden en begeerlijkheden des vleesjes, bla bla, belovende hun vrijheid, daar zij zelf een dienstknechten zijn der verdorvenheid, want van wie iemand is overwonnen, door wie iemand is overwonnen, die is hij ook tot een dienstknecht gemaakt. Daar ben je een slaaf van. Waar jij je ontzettend druk maakt over dat hele gebeuren vrijheid van meningsuiting. En je gaat er helemaal in op. Dan ben je eigenlijk een slaaf geworden van die hele discussie. Je had er helemaal niet aan mee om te doen. Je had ook gewoon zo andere kant op kunnen gaan. En lekker met je kleinkinderen naar het bos gaan wandelen. Ik noem even heel doms. Ja?
Ja, maar zo is het.
Maar wel heel praktisch. Keuze die je maakt. Want hè, van wie iemand overwonnen is, van diegene is hij ook tot een dienstknecht gemaakt. Want indien zij...
Waar lees je dan?
2 Petrus 2 vers 19. Nee. En dan lees ik nu vers 20. Want indien zij, nadat zij door de kennis van de Heere en zaligmaker Jezus Christus de besmettingen der wereld ontvloden zijn. Het zijn besmettingen, weet je wel. Dat zijn van die... Het is net alsof dat er met een verfkwast zo af en toe eens een keer zo op je gesputterd wordt.
En dat moet je dan weer
van je afwassen. Heeft invloed op je, daar ben je mee bezig. Maar in eerste plaats zijn zij de besmettingen der wereld ontvloden. Maar als ze daarna wederom ingewikkeld zijnde worden in die besmettingen der wereld, en dus daardoor overwonnen worden, zo is hun laatste toestand erger dan hun eerste. Want waar jij je mee bezighoudt, dat wikkelt jou ook in, hè? Daar word je slaaf van. Dan ben je ingewikkeld en dan zit je helemaal vast daarin.
Van moerassen, noem je dat?
Ja.
Dus des te meer je beweegt, des te vaster je komt te zitten.
Ja, 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 dat is het. Dat is het. Dat is het.
Op drijfzand, ja.
Ja, ja. En in de wereld, in alles wat we... Dat valt mij heel erg op. Er is een discussie, er is wat aan de hand. En wij moeten kiezen. Wij moeten voor zijn of wij moeten tegen zijn. Ik ben helemaal niks. Ik wil er helemaal niks mee van weten. Ik wil er helemaal niks mee te maken hebben. En ik weet het, ik doe het mezelf ook aan. Ik heb ook Facebook. Ik kijk ook mijn dingen. Ik zie ook discussies. Maar als ik er weer afstand van neem, denk ik... Ah nee, dat moet gewoon niet. Gewoon helemaal niet. Niet links, niet rechts. Ah nee, dat was Rita Verdonk. Dat was Rita Verdonk ook nog, hè? Ja, niet links, niet rechts, maar recht door zee. Dat was hem, ja. 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 Nee, maar je moet niet links, niet rechts, rechts. Je moet andere kant op. Helemaal andere kant op. Of naar boven.
En dus daar zijn wij al. Ja, dus zulke dingen die boven zijn.
Daar zijn wij al, maar dan moet je... Ja, daar zijn wij al. Ja, officieel juridisch. Maar of dat in de praktijk van je leven ook zo is, dat is een heel ander ding.
Dat is een dubbele.
Ja.
Dat is een dubbele gewoon. Ja.
Ja, ja.
Nou, dan kijk je wat een dubbele is. Eigenlijk is het wel hetzelfde. Het is alleen moeilijk voor te stellen. Als er gezegd wordt van bedenk de dingen die boven zijn, dan geldt dat natuurlijk ook voor je praktische leven. Want wat je doet hier, zou je in het licht stellen van Gods woord. En dat betekent dat je iedere keer daarover na moet denken. Maar wel dat het op een gegeven moment een vanzelfsprekendheid wordt. Dat je, nou zoals een kind bijvoorbeeld de straat zonder te kijken oversteekt. En daardoor onverantwoordelijk gedrag vertoont. Zou je als volwassene weten wat verstandig is. Dus je gaat eerst naar links en naar rechts en nog een keertje naar links kijken. Voordat je oversteekt. Door je die Bijbel uit een vereigen te maken, word je volwassen, zeg maar. En leer hoe je moet leven in deze wereld. En dan leef je fysiek wel hier, maar geestelijk leef je.
Ja, want je keuzes bepaal je niet op die dingen die uit de wereld allemaal op je afkomen. Want die stellen je maar voor een keuze. Ja, of je moet links mee, of je moet rechts mee. De keuze om helemaal niet mee te doen, die wordt je niet geboden in de wereld. Die heb je ook wel in de wereld. Zijn van die kluizenaars types, die doen nergens meer mee. Maar die hebben ook niks. Maar wij hebben een heel ander perspectief.
Ja, ja.
En zo, toch nog weer over politiek.
Hè? Ja, zijn we er toch weer in ingewikkeld, hè? Nou, we gaan eens koffie drinken. Ja, het zijn allemaal moeilijke dingen waarin wij ingewikkeld zijn, hè?
Ingewikkeld.
Ingewikkeld, ja. Waar wij ingewikkeld zijn.
Maar ik denk dat die les is dan wel... Ja, sorry.
Ja, nee.
Dat je dat tolhuis dus uitgaat, en dat geldt dus ook voor ons, dat systeem dus verlaat en dus alles achterlaat. Dat staat er. En hij liet alles achter.
Ja.
En dat betekent dus ook dat je daar geen rechten meer op kan claimen.
Nee, genade.
Ook wel achter.
Ja, maar genade, wat je wel hebt, daar ben je dankbaar voor.
Ja, maar dat is voor ons denk ik nog wel vaak de worsteling, zoals ik dat ook links en rechts hoor, is dat echt achterlaten.
Ja.
Vaak zitten die tentakels toch nog een beetje vast op een andere manier.
Dat denk ik ook wel, ja.
En wordt er toch wel vaak aan getrokken.
Ja, en dat is wel een proces inderdaad.
Ja.
Wanneer bepaalde dingen... op school of met collega's te sprake komen... dan, nou, wat je in de pauze ook zegt... dan, ja, je vertelt wat je ervan denkt... of je denkt van, nou, ik zeg er niks over... dat je dan... dat je dan weer beseft... dat je toch anders bent dan... Mm-hmm. de rest en dat je daarin alleen komt te staan. Ja, nou ja, dat is ook inderdaad zo. En dat is voor een mens niet leuk... want een mens wil niet alleen zijn. Lijkt mij.
Er is zelfs een liedje over, hè? It's not good for you to be alone.
Oké.
Okay.
Maar lijkt me niet dat de mens gemaakt is om alleen te zijn. Mens is ook gemaakt om geliefd te worden, uiteraard. En dat ontbreekt er op dat moment dan aan. Maar goed, wij zouden onze eer ook niet halen bij andere mensen, maar onze eer bij de Heer. En de liefde ook bij elkaar. Want dat is ook de reden, hè, als we bij elkaar zijn, dan geeft ons dat ook weer toch een gevoel van veiligheid. Omdat we daar wel veel meer een eenheid ervaren. Zoals de Heer Jezus hier met die grote scharen van tollenaren. Ze zaten met elkaar aan tafel. Gemeenschap, leven, eten en drinken is gemeenschap. Is met elkaar optrekken. Is het, zo'n mooie uitdrukking in Handelingen dat er staat over de discipelen. Dat zijn degenen die met de Heer Jezus gegeten en gedronken hebben. Maar dat betekent dat ze dagelijks met hem optrokken, hè? Zo'n uitspraak. Met elkaar eten en drinken is dagelijks met elkaar optrekken.
Omgang
met elkaar hebben. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Die grote scharen van tollenaren. Die zijn eensgezind.
Wij zouden zeggen, vandaag hebben wij met elkaar geknikkerd.
Ja.
Met een bepaalde verstandhouding.
Klopt. En wij hebben als gelovigen ook een bepaalde verstandhouding uiteraard met elkaar. Want wij hebben één grote gemeenschappelijke deler. En dat is namelijk onze liefde voor de Heer. Onze liefde voor zijn woord. En daarnaast ook de liefde voor elkaar die daaruit voortvloeit. En hij, alles verlatende, vers 28, stond op en volgde hem. En Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis.
En wie zijn huis?
Ja, ik denk toch in Levi zijn eigen huis.
Ja. Dat is raar dat je dan de Heer Jezus volgt en dan eindigt ja. In je eigen huis.
Ja. Maar hij verlaat het gebeuren bij de tollenaars en in zijn eigen huis richt hij hem een maaltijd aan. Dat was met Zacchaeus was het ook zo. Zacchaeus, maar dus toen zei de Heer Jezus tegen Zacchaeus van ik moet bij u in uw huis zijn. Heel specifiek wordt dat daar ook genoemd. Ik denk dat een reden daarvoor is, maar dat is even een zijlijn dan voor vanavond, is dat het huis waar het hier over gaat en over deze Levi, dat hij een uitbeelding is van de 10 stammen van Israël. Het andere deel van Israël. Ten opzichte van de schriftgeleerden en de fariseeën, die hier ook staan, de wettische figuren, tegenover Levi, toch Joods. Hij heeft iets met Jodendom of met Israël, maar hij is ook een beetje heidens. Hij zit ertussenin. Want hij werkt immers voor de heidenen. Hij zit ertussenin. Nou, en dat is eigenlijk wat die 10 stammen van Israël ook waren in die dagen. Was dat toen nog Israël, die 10 stammen van Israël? Nee. De naam Israël droegen ze niet meer, want ze waren heidenen geworden. Waren ze heidenen geworden of bevonden ze zich te midden van de heidenen? Nou, dat is allemaal heel moeilijk om daar duidelijk wat over te zeggen. Maar die Levi, net als Zacchaeus trouwens, die Levi is daar een uitbeelding van. Matthäus, Levi.
Maar dan is dat in zijn huis dan...
Ja.
In de gemeente.
Ja, nou ja, precies. In zijn huis, in het huis van Levi, als je dat zelfs nog letterlijk zou zeggen, dan is dat dat het niet meer bij de tollenaren en niet meer in het Joodse land is, maar ergens in het buitenland. Bij Levi thuis, in zijn woonplaats.
In Matthäus staat dat er ook bij, hè? Of het is wel bijgevoegd.
Mm-hmm,
ja. Oh ja, het geschiedenis als in het huis van Matthäus aanzat, ja. Ja,
ja dat staat er dan officieel niet.
Nee, staat er officieel niet. Ja. Maar dat zal het dus ongetwijfeld geweest zijn.
Maar in de gemeente dus.
Ja, precies. Ja. Maar waar...
De gelovigen uit de 10 stammen,
ja.
Daar heeft hij een gemeenschap mee.
Ja. En daarna uiteraard ook voor iedereen die maar binnen wil komen. Want het is niet gebonden aan ras of oorsprong of weet ik veel.
Een andere zondaren.
Kleur. Wat zeg je?
Een andere zondaren.
Ja, een andere zondaren. Ja, En dat staat er in Matthäus ook bij. Vele tollenaars en zondaren kwamen, maar ze kwamen allemaal in het huis van Levi.
Ook huis.
Ja, en dat was bij Zacchaeus net zo. En Levi richtte dus een grote maaltijd aan. En zoals gezegd, maaltijd is eten en drinken. En maaltijd staat voor samen optrekken. Samen op weg. Dat is een mooie term. Samen op weg. Maar dat is het wel. Soms wordt er in de Korinthebrief, wordt dat eens een keer gezegd. Het is misschien wel aardig om dat nu eens te lezen. Kijken of ik dat zo kan vinden. Nou, dat hoop ik dat ik dat kan vinden.
Over het eten van de maaltijd.
Hier, ja, in 1 Korinthe 5. Het gaat over het praktisch leven van een gelovige. Het gaat over zedeloosheid in de gemeente te Korinthe. Daar gebeurden wat vreemde praktijken. Waar ik niet in detail op inga, maar waar het mij even om gaat, is om die uitdrukking in vers 11. Ik lees hem eerst even voor. Maar nu heb ik u geschreven, als advies, dat gij u niet zult vermengen. Namelijk, indien iemand een broeder genaamd zijnde, een hoereerder of een gierigaard of een afgodendienaar of een lasteraar of een dronkaard of een rover, dat gij met zodanig een ook niet zult eten. En die uitdrukking dat gij met zodanig een ook niet zult eten, dat betekent niet, het is niet een voorschrift van je mag niet met zo'n figuur aan tafel zitten, maar dat mag best. Alleen waarschuwt Paulus ervoor dat je niet omgang met zo iemand zou hebben. Helemaal dan niet. Ja, soms kom je er niet aan, maar niet al te veel. Pas daarvoor op. Gaat echt over het praktische leven. Het is een advies waarbij Paulus zegt, eigenlijk komt het erop neer waar je mee omgaat, word je mee besmet. Dus zorg dat je niet te veel omgang hebt met,
aan de ene kant is ook alweer raar, want je zou eigenlijk zeggen, ja, weet je, het evangelie is ook voor die mensen.
Ja,
maar
ja.
Uiteindelijk, weet je, het is toch, ja. Je kan ze dan wel de worst voorhouden, maar ja. Ze moeten dan toch zelf, als dat niet lukt, ja dan...
Ja, ja dit is ook niet zo zwart-wit, hè, want dat was de moeite die ik eerder altijd ook met dit soort teksten had. Dat ik het heel zwart-wit las, zo van, indien iemand een broeder genaamd is en hij is een hoereerder of een gierigaard. Die hoereerder laten we dan even links liggen, maar een gierigaard. Toen dacht ik altijd van, die is wel, dan gaat het niet over jezelf, denk je, die is wel eens gierig geweest, dan moet ik maar niet met die omgaan. Dat denk je dan misschien als je dat zo leest. Of die heeft wel eens een borreltje te veel gehad. Toen keek ik in de spiegel. Toen dacht ik, die heeft ook wel eens een borreltje te veel gehad. Dan mag ik daar ook niet mee omgaan. Ik denk dat wel heel moeilijk. Ja, dat wordt dan allemaal heel moeilijk. Maar
dat is dus wel zo. Dat zijn je oude mensen.
Dat je daar niet dan te veel omgang mee moet hebben. Nee, dat klopt. Maar zo zwart-wit is het dus niet. Het idee is, wanneer jij in de praktijk van je leven met broeders en zusters te maken hebt, waarbij je op een gegeven moment nogal de indruk krijgt dat er iets in het contact niet goed is en dat mensen niet oprecht zijn. Of nog iets anders zijn, dan daar heb ik het allemaal niet over. Daar schrijft Paulus wat over, maar dan is gewoon het advies dat je daar niet mee om zou gaan. Niet mee eten en drinken.
Trouwens, ik zou even terug te lezen, het begin van vers 11 staat. Namelijk indien iemand een broeder genaamd is.
Ja, gaat over gelovigen. Hè? Ja. Nee, precies. Het gaat over gelovigen.
Ik kan ze nog vermanen, maar...
Ja.
Hoe
Nou, dat is allemaal erg glad ijs waar je dan op een gegeven moment moeilijk dingen concreet over te zeggen zijn, hoor. Maar dan zeg ik altijd maar, hou het bij jezelf en wees je er zelf van bewust met wie je eet, met wie je omgang hebt.
Ja, gewaarschuwd mensen stelt.
Ja. Dat ging me eigenlijk alleen maar even om die uitdrukking van, nou ja, je moet met zo iemand ook niet eten. Dat betekent omgang hebben met.
Maar het is toch wel moeilijk als je kinderen hebt. Kun je met je kinderen eten?
Nee, maar daarom zo zwart-wit is het ook niet. Daarom zo zwart-wit is het ook niet. Dan moet je zelf je keuzes in maken.
Maar het zegt natuurlijk wel iets over dat... je had het al gezegd, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Dus als je in gemeenschap leeft met diegenen die jouw broers en zusters zijn in de Heer, maar die hebben een levensstijl die ertoe bijdraagt dat jij in wezen niet dicht bij de Heer kan wandelen, ja, dan moet je op een gegeven moment een keuze maken. Ja.
Paulus, ja.
Dus soms ook een keuze zijn om daarmee de banden wat te verbreken.
Paulus zegt in datzelfde schriftgedeelte, ik heb de zodanige aan de Satan overgegeven. Hè? En dat betekent niet dat Paulus hem veroordeelt, want dat is het niet. Het is geen oordeel. Paulus zegt alleen, aan mijn lijf geen Polonaise, zegt hij eigenlijk. Ik wil er niks mee van doen hebben.
Aan de andere kant is het ook zo, ik bedoel even de uitspraak, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Andersom geldt het ook zo. Doordat jij met hun zich bezighouden, hebben zij een soort van voorbeeld waarvan ze kunnen denken.
Dat klopt.
Snap je?
Klopt.
Het enige is, je moet dus goed sterk in je schoenen staan, dat jij niet meege.
Ja, nou ja, dat is het inderdaad. En Paulus. Paulus zegt ook in die eerste Korinthebrief, eerst zegt hij van ik neem er afstand van. En in de tweede Korinthebrief, volgens mij in hoofdstuk 2 direct al, dan gaat het over het weer opnemen van een boetvaardige, heet dat dan. Waarschijnlijk wordt altijd gedacht dat dezelfde figuur is, dat die figuur tot inkeer is en berouw is gekomen. En dan zegt Paulus van neem hem naar je toe, trek hem tot je. En zorg dat je juist wel gemeenschap met hem hebt, want hij heeft je zo nodig.
Juist dan.
Omdat hij, nadat hij eerst de consequenties ervaren heeft van het feit dat hij ook links gelaten werd. Dat men hem links liet liggen. Ja. En daarna tot inkeer is gekomen. Daarna is de oproep van, trek hem juist tot je.
Dat is de Romeinen, de zwakke geloof.
Ja, neem de zwakke geloven, trek die weer tot je. Ja, precies. Nou ja. Maar dat even naar aanleiding van het eten en drinken, een grote maaltijd met elkaar hebben. Terug maar even naar Lucas hoofdstuk 5. Levi richtte hem een grote maaltijd aan. Het was voor hem, een grote maaltijd voor hem. Dus ja, gaf Levi het eten en drinken of was de Heer de baas over de grote maaltijd? Weet ik niet zo goed. Maar het is een grote maaltijd.
Kun je dat ook zien als een dat hij zijn leven stelde tot een leven?
Ja,
en
ja, of? Ja, ja. En je kan aan al die maaltijden denken, het laatste avondmaal. Weet je wel, wat altijd zo afgebeeld wordt van de Heer Jezus met zijn 12 discipelen. Gemeenschap met elkaar hebben. Of Jozef, die met zijn broers aan tafel zit en gemeenschap heeft met zijn broers. Ja.
Maar stel op dat Levi richtte hem een grote maaltijd.
Ja, het was voor hem.
Levi deed het
voor hem. Ja, ja. Dus Levi richtte hem aan, maar het ging uiteindelijk om de Heer. Want de Heer was degene die hen uiteraard vergeving schenk voor het feit dat zij tollenaars waren en heeft hen getrokken uit dat tolhuis, uit die belasting, uit dat juk, uit die slavernij van de wet. En er was dus een grote schare van tollenaren en van anderen die met hen aanzaten. Wie dan ook maar, anybody.
Die kwamen uit die spelonk van
Adul. Ja, diezelfde allemaal, die hele grote groep. Of die grote scharen. En toen gingen ze op de hoek van de straat, of op al die kruispunten staan. Toen riepen ze al die blinden, lammen en kreupelen. Kom erin, want het huis moet vol. En er waren ook allemaal van dit soort figuren. En de schriftgeleerden en de fariseeën.
400 waren dat.
Bij David was dat wel aan de 400, toch? Later toch 600? Later toch 600, of niet?
Dat was met Abraham. Nee, dat was 300.
Veel in nogal.
Weet ook niet meer. Maar de schriftgeleerden en de fariseeën, de godsdienstigen. Die murmureerden tegen de discipelen van de Heer Jezus. Eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? Want dat was blijkbaar niet toegestaan. Dat was niet kosher. Dat was niet normaal. En dan komt het mooie antwoord van de Heer Jezus. Het wordt tegen zijn discipelen gezegd, maar de Heer Jezus geeft zelf antwoord. En Jezus antwoordde zij tot hem, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. En dat blijft natuurlijk mooi, want het gaat er niet om, want de clue is natuurlijk dat we allemaal ziek zijn, dat we allemaal zondaren zijn, alleen de vraag is of je bereid bent om dat te erkennen. En waar je dat niet erkent, heb je ook geen dokter nodig. Als je ernstig ziek bent en jij erkent dat niet, dan hoef je ook niet naar de dokter toe. En dan doe je net alsof je gezond bent, maar je gaat dood.
In die zin vind ik het wel bijzonder dat die uitspraak hier dan staat. Want dan gaat het over tollenaars en zondaars.
Ja, ja.
Dus dan... En dan maak je die verbinding met ziekte.
Ziek zijn, ja.
Terwijl daarvoor, toen ging het om een lamme.
Ja, en dan maakte je die
verbinding met een dokter, maar toen ging het
ging over zonde. Zonde. Ja, precies. Maar daar hebben we vaker over gehad, hè, dat die twee een beeld zijn. En zelfs in de praktijk ook samenhangen, maar ook met name een beeld zijn. Ziek zijn is een beeld van die zonde die in de mens zit. Mm-hmm. Want een ziekte zit meestal ook in de mens. Die zie je meestal niet als iemand ziek is. Het zit ergens van binnen, in je organen. Maar dat is nog steeds de uitwendige mens. Het mag wel je organen zijn, maar het is de uitwendige mens. De inwendige mens, dat kan je niet vastpakken. Ja, dan zeg je, dat is het hart. Ja, maar dat is niet dat orgaan wat hier zit. Want dat is niet de inwendige mens. Maar dat is wat hij denkt en wat hij beleeft. Dat is de inwendige mens. Your soul. Is it well with your soul? Ja, dat is in Amerikaans. Of het goed is met je ziel. Je kan naar lichaam kan je gezond zijn. Je kan je voordoen alsof je kern gezond bent. Maar is it well with your soul? Nou, en zo'n tollenaar, die tollenaars, die hadden toch niks te verliezen. Die zeiden, nou, ik deug voor geen meter, dus ik ga lekker mee met de rest van de meute. Maar die fariseeën en die schriftgeleerden, ja, voor hen, ook in de setting waarin zij leefden, was het natuurlijk heel moeilijk voor hen ook om toe te geven dat het niet well with their soul was. Je had nog eens een keer Nicodemus die dat enigszins toe durfde te geven. Die ging dan 's nachts naar de Heer Jezus toe, een beetje stiekem in het geheim. En kwam die bij de Heer Jezus. En, ja. Want dat is... De schriftgeleerden en de fariseeën die leefden namelijk onder dat juk van de wet. Het juk van de wet verhindert de mens om te komen tot geloof in de Heer Jezus. Dan krijg je weer het verhaal over wet en genade. De wet is door Mozes gekomen en genade en waarheid door de Heer Jezus Christus. Die gezond zijn, die hebben de medicijnmeester niet nodig, maar die ziek zijn. Dus het is vooral van belang dat wij ons altijd bewust zijn dat wij het niet van onszelf moeten verwachten, maar dat wij het van de Heer moeten verwachten. Alles in ons leven. Heel ons leven. Want de Heer is niet gekomen om te roepen rechtvaardigen. Je hoeft je niet eerst rechtvaardig te maken. Of je rechtvaardig voor te doen, beter voor te doen dan dat je bent. Ma is gekomen om zondaren te roepen tot bekering. En hoe vervelend het ook is dat je een zondaar bent, daar kan je niks aan doen. Dan moet je jezelf ook vooral niet kwalijk gaan nemen. Maar je moet het wel erkennen. Maar je hoeft jezelf het niet kwalijk te nemen. En de Heer zegt, als je een zondaar bent, dan kom je maar tot mij. En dan bekeer je je dus van dat oude leven, en of dat nou het leven in het tolhuis is, of het leven als een fariseer en een schriftgeleerde. Het gaat erom dat je erkent dat je een zondaar bent en je bekeert. Want dat is het evangelie van de Heer Jezus Christus. Die komt en ons genade geeft. Elke dag opnieuw weer. Tot zover wat mij betreft voor vanavond. Tenzij er nog iemand een vraag of een opmerking of iets anders heeft om met ons te delen.
Nou, niet relevant voor vanavond.
Dan gaan wij de avond afsluiten.